Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Namens de kerkenraden van de CGK en NGK in Eindhoven heet ik u hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst. Mijn naam is Sander de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. De voorganger in beide diensten vandaag is dominee Van der Dussen. Uit de Bijbel lezen we Psalm 138, Jesaja 66 en uit Obadja. De collecte is vandaag bestemd voor het werk van Stichting De Hoop in Dordrecht. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Thea Bijnen. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het Schoots kwartier voor een kopje koffie, thee of fris. Voor de gasten, dat is het witte gebouwtje hier achter deze kerk. De tweede dienst vandaag begint om 11:30 en zal ook in dit kerkgebouw worden gehouden. In de contactsleutel staat vermeld dat er vanmiddag om 1700 uur nog een kerkdienst is gepland. Dit berust op een misverstand. Vanmiddag is er geen dienst, dus alleen nu en om 11:30. De afgelopen weken horen we steeds weer verschrikkelijke berichten uit Irak. Tienduizenden mensen, waaronder veel van onze christelijke zusters en broeders, zijn op de vlucht voor sectarisch geweld. Velen zijn gedood of slachtoffer geworden van geweld. De Irakese kerk roept christenen wereldwijd op om te bidden voor dit land. Aan die oproep willen we ook in Eindhoven gehoor geven. Dat doen we vandaag tijdens de voorbeden in deze dienst. En bovendien is er komende dinsdagavond een gebedsuur in het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Wie mee wil bidden is dinsdagavond 12 augustus welkom van 8 uur tot ongeveer 9 uur 's avonds. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. In deze tijd met veel oorlogen, veel leed in de wereld en misschien ook wel zorgen in uw eigen leven, mogen we ons richten op Christus, die het licht van de wereld is. Hij wil zijn licht ook in uw leven laten schijnen, zodat u het ook weer door kunt geven aan mensen die in het duister zijn. Als teken van dat licht zal ik zo de kaars aansteken. Daarna zullen we gaan staan om ons in een ogenblik van stilte voor te bereiden op de ontmoeting met onze God. Vervolgens zingen we uit eigen bundel nummer 105, Jezus vol liefde.
Ja, in roerige tijden als de onze is onze hulp in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. We prijzen onze heilige God met het zingen van vers 1 en 6 van Psalm 97, gevolgd door het Klein Gloria lied 41 uit de eigen bundel. Kinderen, jullie kunnen al vertrekken naar de kinderbijbelklas. Laten we tot God gaan in gebed. Heere God, wat mooi is dat toch, dat we in een enorme kring met elkaar hand in hand heen staan om u en omhoog kijken naar u in de verwachting van uw houvast en troost en vrolijkheid en sturing. We zijn in gedachten ook bij de kinderen, in hun eigen bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. En we bidden u of u ons allemaal hier wilt aanspreken, krachtig, liefdevol, door het werk van uw Heilige Geest. En of het dan is door een liedregel, of door flarden in de preek, Bijbelteksten die ineens binnenkomen, of nog indirecter, dat we door de muziek of een knikje van iemand ineens iets ervaren van hoe goed het is om bij u te zijn. Wilt u binnenkomen bij ons en ons hart voor u openen? In ons hart en ons hoofd ruimte maken voor het goud dat uw evangelie is. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. In de verkondiging ga ik een reeksje preken afsluiten over christelijk in het leven staan. Op 6 juli heb ik u een medicijn tegen mopperen aangeboden. Op de 13e ging het over je ik vergeten en jezelf vinden. Toen kwam, in aansluiting aan de dag van nationale rouw, het evangelie om hoopvol te leven. Vanmorgen een appel om nederig te worden. Nederigheid. Ik breng u dat evangelie vanuit Psalm 138, om precies te zijn het 6e vers. Heel die psalm wordt nu voorgelezen, samen met een paar versen uit Jesaja 66 en de openingsversen van het boek van de profeet Obadja.
Psalm 138 van David. Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw. Grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Laten alle koningen op aarde u loven, Heer. Ze hebben de beloften uit uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet hij om. De hoogmoedige doorziet hij van verre. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in het leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Jesaja 66. Dit zegt de Heer: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden. En dan Obadja. De profetie van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. Ook hebben wij zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God, de Heer, over dat volk zegt. Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Tot zover.
We gaan twee versen zingen van Psalm 138, namelijk 2 en 3. Dan gaat het vooral ook om de regels in het derde couplet, waarin is weergegeven het onberijmde vers 6. Hij slaat op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan van trotse zielen. We zingen 2 en 3 van Psalm 138. precies de helft van de aanwezigen hier, namelijk alle vrouwen en meisjes, krijgen van menige theoloog de welgemeende raad om niet te luisteren als dominees ze willen voorhouden dat nederigheid een gewenste levenshouding is. Hij slaat op hen het oog die nederig knielen. Kijk, zeggen die raadgevers, alsof heel veel vrouwen het al niet te veel doen, nederig knielen. En de voetvegen worden gemaakt. En de sloof. En alsof vrouwen en meisjes niet veel meer de boodschap nodig hebben dat het tijd wordt om op te staan, zich in volle lengte op te richten en te zeggen, ik ben er ook nog. Maar voor nu de andere helft, waartoe ik zelf behoor, wij mannen, zeggen, laten wij dan goed luisteren. En laten wij dan bijvoorbeeld die enorme dreigende woorden uit Obadja ons aantrekken. Dat God jou zal neerhalen als jij zo hoog wilt vliegen. En als wij dan mannen maar in ons hart moeten sluiten dat God van verre met gramschap aanziet de eigenwaan van trotse zielen, zodat het tijd wordt dat wij mannen eens een toontje lager zingen. Dan zijn er andere raadgevers die zeggen, maar het is voor mannen net zo goed, een slechte les. Want, en dat is niet uit de lucht gegrepen, ook mannen, niet alleen vrouwen, kunnen zich door een appel om nederig te zijn op een heel verkeerde manier ontwikkelen. Wat zijn er veel mensen, vrouwen en mannen, die zich niet ontplooien, maar die angstig over zichzelf zitten te tobben, die geen zelfvertrouwen hebben, maar zich minder waardig voelen, die overdreven bescheiden door het leven gaan en die zo toegeeflijk zijn, vooral toegeeflijk, niet op hun strepen staan, want ze zijn nederig, dat ze alleen maar oproepen dat er misbruik van hen wordt gemaakt. Het is niet uit de lucht gegrepen. Als de raad wordt gegeven, kijk uit met die preken over nederigheid. Want de wachtkamers van psychologen zitten vol mensen die in elkaar gefrommeld leven. En die daarbij dan ook nog barsten van frustratie en ergernis. En de psychologen hebben er dagwerk aan om vrouwen en mannen zover te krijgen dat ze weer hun vleugels uitslaan en gaan leren zeggen, yes, we can. Juist wanneer de kerk hamert op nederigheid, neemt het aantal kerkverlaters toe. Omdat veel mensen het ontdekken. Zo willen wij niet langer mens zijn, ons laten kleineren en neerdrukken. En zo zitten wij met dit thema midden in een clash. Grote denkers van christelijke huizen hebben volgehouden dat er geen grotere deugd is dan nederigheid. Een van hen is Augustinus. In de tweede dienst ga ik iets van hem doorgeven. En maak u zich nou geen zorgen. Augustinus kan moeilijk zijn, maar ook geweldig praktisch. Ik geef slechts 3 korte praktische hints van Augustinus door. En daarnaast zingen we flink wat. And that's all. Het wordt in de tweede dienst ietsje praktischer, ietsje zingeriger dan in de eerste. Maar intussen lopen mensen rood aan vanwege juist die invloed van Augustinus die zegt, de grootste deugd van allemaal is de nederigheid. Want wij willen ons niet meer laten kleinieren. En er zit wat in die welgemeende raad aan vrouwen en aan mannen. Ik ga van daaruit jullie met flair en enthousiasme niettemin het evangelie brengen van dat nederig leven heel heilzaam leven is. Maar dan inderdaad weg bij de valkuil vandaan dat je in elkaar gefrommeld leeft. Veel meer laten zien dat nederigheid tot ontspanning leidt. Als je een gezonde nederigheid hebt verworven, er is ook een ongezonde, zie daar straks. Maar als je een gezonde nederigheid hebt verworven, hoef je niet meer zoveel van jezelf. Verteer je jezelf niet meer van afgunst. Durf je ongelijk te bekennen. Oordeel je minder snel. Leer je onbezorgd leven. Raak je je angst kwijt dat je het niet goed doet. En kun je hoopvol zijn, ook als je een hoop tegenspoed moet verdragen. Dat is een wenkend perspectief. En dat heeft te maken met de opening van vers 6 van Psalm 138. De Heer is hoog verheven. En dat staat allereerst in contrast met het zinnetje: ik ben hoog verheven. Dat is het uitgangspunt in de Bijbel. Dat is niet waar. Ik ben niet hoog verheven. Ik wil het misschien wel, maar ik ben het niet. En als ik dat ga accepteren, dan valt er een last van mij af. Dat moet je wel accepteren. En dat is lastig. Dat ik een klein mannetje ben. Sterfelijk. Breekbaar. Kwetsbaar. Ik loop onophoudelijk tegen mijn grenzen aan. Ik doe veel dingen niet goed. Ik kan een heleboel niet, al kan ik ook een heleboel dingen wel. En mijn invloed op het leven en op de wereld is buitengewoon beperkt. Dat geldt van ons allemaal. Eigenlijk moet je dat heel erg vaak tegen jezelf zeggen. Ik ben God niet. En dat betekent dat ik de verantwoordelijkheden niet op mij hoef nemen die bij God horen. Ik kan de wereld niet veranderen. Het wordt ook niet van mij verwacht. Ik ben God niet. Ik kan een heleboel niet. En dat geeft ook niks. Want ik ben God niet. Het is een ergernis voor een mens om te erkennen de grenzen die aan je gesteld zijn, de onmogelijkheden. En tegelijkertijd, het is bevrijdend om het te gaan erkennen. Ik ben God niet. Zeg dat vaak tegen jezelf. Juist ook als mensen jou het gevoel geven dat jij wel God moet zijn. Wel perfect, wel geweldig, wel een heleboel moet kunnen. Laat al die claims als water langs de veren van een eend langs je heen glijden. En zeggen met een vrolijk hart, ik ben God niet. De Heer, die is hoog verheven. Die moet de verantwoordelijkheid maar nemen voor deze wereld. Die moet maar perfect zijn. Die moet alles maar kunnen. Die moet maar kans zien om zonder zonde door het leven heen te gaan. En zo waar de Heer hoog verheven is, zegt hij, die uitdaging ga ik aan. Laat mij het doen, mensen. God nodigt ons zeer uit om op hem de volle verantwoordelijkheid te leggen, om hoog verheven en God te zijn. En als je nou in Psalm 138 de stemming proeft, dan zie je wat een vreugde daar vandaan komt. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Ik zal uw naam loven om uw liefde en trouw. Uw rechterhand brengt mij redding. En dan moet je altijd bij dat soort woorden aan Jezus Christus denken. Wie is God? Wie is die hoogverheven Heer? Altijd christelijk gesproken, terug naar Jezus. Hoogverheven in zijn majesteit als hij wandelt over het water en de storm stilt. En zo'n toegewijde, betrouwbare, machtige, liefdevolle redder. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. De Heer ook, dat is opvallend in Psalm 138, die in die zin hoog verheven is, dat alle koningen op aarde hem maar moeten loven. Dan ben je echt hoog verheven. Als je durft zeggen, beste Vladimir Poetin, u speelt heel wat klaar, maar aan u ook wordt gevraagd dat u de hoogverheven Heer looft en dat ook u uw knieën buigt voor hem. En als er wordt gezegd, ik wil u toezingen onder het oog van de goden, dan zit daar ook een geweldige uitdagende ironie in. Al die goden, Baal en Zeus en de god van het geld, kom allemaal maar kijken. Ik buig lekker niet voor jullie. Ik buig alleen voor Jezus Christus. Voor mij gekruisigd en opgestaan. Zien jullie het goed? Ik heb een lak aan jullie. Jullie kunnen me niks. In het appel om te aanvaarden dat jij niet God bent, maar dat de Heer hoog verheven is, de God en Vader van Jezus Christus, zit de oproep om nederig te zijn op een gezonde manier. Dit is nou gezonde nederigheid. Hem God laten zijn. Hem jouw redder laten zijn. Hem genadig laten zijn. Hem in staat stellen jou te vergeven. Hem toe te staan. Om jouw leven te dragen. Nederigheid is vooral een woord dat je moet gebruiken in de relatie tot God. En niet zozeer in de relatie tot anderen. Dat komt in de tweede plaats. In de eerste plaats heeft het woord nederigheid betrekking op jouw relatie tot God. En dan gaat het dus om die grondbeslissing die je elke dag weer wordt uitgenodigd te nemen. Om zelf niet God te zijn, maar de Heer jouw God te laten zijn. En om dat in de praktijk ook te doen. Om elke dag in de praktijk ook te zeggen, nou Heer, u moet maar weer aan het werk voor mij vandaag. En alleen dan heb ik zin om ook aan het werk te gaan. En mijn vleugels uit te slaan. En te doen wat ik kan. Vanuit die nederigheid kan je elke dag beginnen met Yes, we can. Er is nog een contrast. Ik ben niet hoog verheven. Maar dat slaat op ieder ander mens. Ook koning Willem-Alexander, Psalm 138 lezend, kan dat invullen. Ook ik, koning van het Koninkrijk der Nederlanden, ben niet hoog verheven. Over Vladimir Poetin heb ik het al gehad. Ook jouw moeder is niet hoog verheven. Ze is God niet. Ze kan het ook fout hebben. Ze hoeft jou niet ver gaan te claimen. Jouw baas, niet hoog verheven. Niemand. En hoe zit het dan met eerst uw vader en uw moeder? Oh, dat is wel wat anders. Inderdaad, God bekleedt mensen met gezag, vertrouwt mensen de functie toe om voor anderen te zorgen, anderen te leiden. Zo heeft een leraar enig gezag over jou in de klas, als het goed is. En moet je ook echt luisteren. Zo heeft koning Willem-Alexander en heeft de Nederlandse regering bepaald gezag. En zo hebben je ouders gezag over jou, om jou te leiden in het leven. En op te voeden, zodat je je vleugels leert uitslaan. Maar dat heeft allemaal niet te maken met onze relatie tot God. Het is niet zo dat zij daar blijvend tussenkomen. Eigenlijk is alle gezag dat wordt gegund aan mensen, ouders, koningen, presidenten, leraren, bazen. Eigenlijk is alle gezag er alleen maar voor dat God zijn hoogverheven bewind over jou kan uitoefenen. Het is er alleen maar voor dat Jezus Christus zijn heerschappij over jouw leven reddend en genadig kan uitstrekken. Daar zijn bazen, presidenten, koningen, moeders en vaders voor. Maar verder zijn we allemaal gelijk. Sterfelijk. Kwetsbaar. Zondig. En dat betekent, en daarom wordt er in Obadja zo'n werk gemaakt door de Heere God van dat volk Edom. Dat betekent dat God een bloedhekel heeft aan menselijke strebers en hoogmoedigen. Die mensen die de baas gaan spelen over anderen. God heeft een bloedhekel aan ze. Want hij alleen is hoogverheven. En waar haalt een mens de moed vandaan om de baas te gaan spelen over een ander? Wat iets volkomen anders is dan dat je als baas een zekere autoriteit hebt. Die mensen doen weer rempel alsof ze God zijn. Die beginnen jou te koeieneren. Die onderdrukken jou. Die oefenen macht uit over jou. En die willen zelf steeds hoger, steeds hoger, steeds hoger. Buitengewoon belangrijk is om te zien dat dat niet enkel maar individuen zijn, maar ook volkeren. Obadja profeteert tegen het volk van Edom. Dat lees je ook in die eerste regels. Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Al vlieg je zo hoog als een adelaar. Wij kennen dat ook, hoogvliegers. En al denk je, wie haalt mij naar beneden? Ik hou je neer. Dat is een zeer politieke profetie. Die zeer relevant is als je te maken hebt met volkeren en leiders en militaire leiders die de knoet hanteren en die de baas willen spelen en die niet vies zijn van oorlog voeren om hun doel te bereiken. Die door het virus van de macht zijn aangetast en er niet meer van genezen. Het is grootst dat in de Bijbel voortdurend wordt duidelijk gemaakt dat de Heere God zich daartegen keert. En dat er dan oordelen komen. Niet zo zuinig. En het zou niet slecht zijn als je als kerk ook daar weer meer van verwacht. En daar weer meer om bidt. Dat je daarnaar gaat verlangen en de Heer ertoe oproept om al die machtswellustelingen tot de orde te roepen. En dat hoort dus ook bij ons gebed voor de christenen in Irak. Dat die terreurgroepen, die voor niets terugdeinzen om hun macht maar uit te oefenen, dat die een toontje lager gaan zingen. In de heilige toorn van God is dat wat hij zich voorneemt. En wat in de lofzang van Maria, als het kind geboren gaat worden, dat de redder van de wereld is. Zo krachtdadig ook als het programma van de Heer wordt neergezet. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. En dat slaat uiteindelijk in de allereerste plaats op Jezus zelf. Wie gering is, geeft hij aanzien. De gekruisigde. Hij slaat het oog op hen die nederig knielen. Op zijn eigen zoon. God zal niet rusten voor de heerschappij van deze wereld volledig, totaal in handen is van Jezus van Nazareth. En al die machtswellustelingen eindelijk nederig knielen. Bid erom. En laat je dus ook in christelijke vrijheid niet knechten. Weersta de claims van mensen. U hebt maar één Heer. Jezus Christus. Geen ander. En ook daarom is gezonde christelijke nederigheid zo heilzaam. Niet buigen voor wie of wat ook. Wel buigen voor onze lieve Heer. Maar dan ook buigen. Knielen. En nu wij zelf. Het virus van de zelfverheffing. De machtigen op aarde, ze zijn erdoor geïnfecteerd. Maar wat zou het hoogmoedig zijn om alleen hun kant op te kijken. Wat een zelfverheffing. Als ik zou zeggen, ja, die Poetin, dat is een schurk. Op hetzelfde moment dat ik neerzie op al die mensen die het niet goed doen, ben ik mij aan het verheffen, omhoog aan het klauteren. Naar een punt waar ik kan zeggen, en ik doe het goed. Weg met die anderen. Het gaat heel tersluiks en subtiel dat je als mens ietsje wil uitsteken boven een ander. En ook hier weer, het gaat niet over een leuke sportwedstrijd. Helemaal niks mis mee. Scoren, doelpunten maken, kampioen worden. Er is niks mis mee met de ambities om zo jezelf te ontplooien dat je veel kan betekenen voor anderen. Het gaat ook hier weer over de ruimte tussen God en ons. En dat je in die ruimte probeert ietsje omhoog te komen. Ietsje uit te steken boven een ander. Een verleiding om vooral te praten over de fouten van een ander. Dan hoef je het niet over die van jezelf te hebben. Een verleiding om vooral je eigen goede dingen te etaleren. dan hoef je het niet over die van een ander te hebben. Dat onbedwingbare gevoel dat wij toch net iets meer recht hebben op Gods goedheid dan die schurken van de terreur. Want dat is niet waar. En dat is het oude moment van het evangelie. Brave christelijke borsten hebben niet meer recht op Gods goedheid dan de schurken van deze wereld. Dat is genade. De genade is voor iedereen. En niet voor christenen ietsje meer dan voor anderen. Op het moment dat we dat denken, zijn wij die trotse zielen waar God van denkt, wel verdraaid. Zij ook al. Gezonde christelijke nederigheid betekent dat je van genade leeft en jezelf niet beter vindt dan welke schurk ook. In elk geval dat je elke schurk evenveel genade gunt als je jezelf gunt. Dat is het beste eigenlijk. O Heer, ik gun die schurken in Irak. Ik gun ze evenveel genade van Christus en van de Heilige Geest als ik zelf graag krijg. Als je zo nederig wordt, dan word je een royaal mens. Onthoud hem. Echt gezond nederige mensen zijn royale mensen. Dan ben je royaal in het toegeven van je eigen fout. En dan ben je royaal in het gunnen van ruimte aan de ander om fouten te maken. Dan kun je royaal erkennen waar de ander goed in is. En dan kun je royaal openstaan voor een goede raad. Want jij had de wijsheid niet in pacht. Wat een aanlokkelijke, prijzenswaardige, reddende levensstijl. En wat een moeilijke levensstijl. Hier valt de grondbeslissing voor christen zijn. Voor geloven. Voor erkennen dat onze lieve Heer hoog verheven is. Hier begint het. Christen worden. Augustinus heeft gelijk. Nederigheid is de grootste van alle christelijke deugden. Waarom? Omdat Jezus het was. Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Amen. Wij gaan het evangelie beamen met het zingen van gezang 107, vers 1 en 2.
Thank you.
En zo vat een dichter in 4 regels samen waar een dominee een hele preek voor nodig heeft. Dit is zo'n weergaloos beeld. Buigt u dan ter neder en kust de hand van God, die krachtig is en teder, en klaagt hem al uw nood, opdat hij u verhoogt wanneer de dag zal dagen, dat alles is voldragen, de ochtend van de oogst. Laten wij dat nu doen. Ons buigen voor God en onze aanhankelijkheid aan hem uitspreken en ons vertrouwen in hem dat zijn geboden heilzaam zijn voor het leven. Laten we dat doen door de 10 geboden tot woorden te maken van onze toewijding aan hem, tot beloften om christelijk te leven. Ik nodig u uit om daarbij op te staan en om aansluitend te zingen. Gezang 380, vers 4, 6 en 7. Maar eerst spreek ik het namens u allen uit. Met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, tegenover u en tegenover onze naasten, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minsten der mensen. Dat we uw naam zullen heiligen, dat we uw toekomende dag zullen vieren, dat we onze ouders zullen eerbiedigen, dat we het leven hoog houden, dat we elkaar trouw zullen zijn, dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen, dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten en dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben we gehoord, zo willen we doen, Heer onze God, in de vergeving van onze zonden, door de kracht van uw Heilige Geest. U zij geprezen. Amen. collecte wordt nu gehouden. Wij willen u danken en voorbeden doen. De bidstond die aanstaande dinsdagavond belegd wordt. Wij lopen daarop vooruit door ook nu te bidden voor de christenen in Irak. En zoveel anderen die voor onvoorstelbare terreur op de vlucht zijn. Vrouwen die verkracht worden. Noem alle onbeschrijfelijke ellende maar op. We geven gehoor aan de oproep van de christelijke kerk, daar bid voor ons. Ik noem de naam van Marcel Dijkstra. Hij is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis, inmiddels thuisgekomen. Het gaat allemaal uiterst traag, het herstel is een lange weg te gaan, maar er is wel nu een duidelijk behandeltraject. Wij zullen bidden om zegen daarover. Ik noem de naam van Jetske Boonstra. Zij is opgenomen in het Catharina ziekenhuis. Vanwege depressiviteitsklachten zal zij daar worden behandeld. Aanvankelijk zal ze daar blijven. En als het wat langer gaat duren, wellicht ook polyklinisch. En ik noem de Oekraïnegangers. De tweede ploeg is op de terugreis. Vanmorgen om 5:30 zouden ze uit Boedapest vertrekken. Wat laten ze achter in de Oekraïne? Blije mensen. En meubeltjes. Want Jaap van der Heijden was mee. En onder dienstkundige leiding zijn allerlei meubels gemaakt die nu dienst gaan doen in het schooltje. Zodat bij het afscheid men met grote voldoening al die kinderen daar gebruik zag maken van hun tafeltjes en stoeltjes. Zulke dingen. In de loop van deze dag of avond hopen we ze weer in ons midden terug te hebben. We bidden voor ze. Ik ga voor in gebed. Lieve Heer in de hemel, wij willen buigen voor u en uw hand kussen. En u vragen om God te zijn. Want wij zijn het niet. En we kunnen het ook niet. We kussen uw hand en vragen u om genadig al onze tekortkomingen te vergeven. En help ons om zo nederig te zijn dat we dan ook echt stoppen met dat nog aanvullen met ons gebroddel. Om zo nederig te zijn dat we het aanpakken, uw vergeving. En dat we het offer van Christus als een volkomen offer voor al onze zonden ontvangen en in ons hart sluiten. We willen buigen voor u en uw hand kussen. En soms met tranen in de ogen bidden. Heer, breng uitkomst. Heel veel in het leven kunnen we niet veranderen. Wilt u uitkomst brengen? En geeft u ons kracht om datgene te veranderen wat wel in ons vermogen ligt. En om zo als kleine mensen licht uit te stralen. Wij buigen ons voor u neer en kussen uw hand. We smeken u. Bewaar ons voor zelfverheffing. Voor fariseeuws gedrag. Voor dat we anderen minder gunnen dan onszelf. Bewaar ons ervoor dat we anderen alsmaar afkammen. Of het vooral maar hebben over wat we zelf zo goed doen. O Heer, maak ons royaal. In het erkennen van onze fouten. In het maken van ruimte voor anderen. Maak ons royaal in het gunnen van het goede aan anderen. En geef ons geduld als wij om hebben te gaan met lastige mensen. En maak ons dan ook royaal in volharding en in ootmoed. Wij dragen diegenen aan u op die in het bijzonder beproefd worden. En noemen de namen van Marcel Dijkstra en Jetske Boonstra. Heer, sla acht op hen. Neergebogen als ze worden door ziekte en depressiviteit. Zorgt u voor hen. Ontfermt u zich over hen. En richt hen op. En wilt u de behandeltrajecten rijk zegenen. Wij verheugen ons op de thuiskomst van de Oekraïnegangers. En danken u voor wat ze mochten betekenen. Dat dat allemaal goed is gegaan in dat land, dat nu zo als een veer gespannen is. En wilt u ze veilig thuis brengen? Wij bidden nu voor deze wereld, die zo lijdt onder machtswellust, tirannie, meedogenloze dictaturen, onmenselijk oorlogsgeweld, zelfverrijking en corruptie. God, wat een wereld. We herinneren u aan uw belofte en uw voornemen om daar wat aan te doen. Om te tonen dat u alleen hoog verheven bent. En om in de gramschap waarmee u het aanziet, die eigenwaan van trotse zielen, om in te grijpen. En al dat onmenselijke, om dat te beëindigen. Wij bidden u om de dag van onze Heer Jezus Christus, dat de gekruisigde zal zegevieren en dat alles en iedereen voor hem zal buigen. En daarop vooruitlopend bidden we u of u daar tekenen van wilt geven, zodat mensen die het al te hoog in het hoofd hebben, inderdaad een toontje lager gaan zingen. Goedleers of hardleers, gaan bukken. En zo vragen we u om acht te slaan op alle mensen die verdrukt worden. Vanmorgen denken we in het bijzonder aan de mensen en speciaal de christenen in Irak. Wij begrijpen niet hoe een terreurgroep zo ver kan komen. Wij bidden u, Heer, stop dat geweld. Geef uitkomst. Haal die hoogvliegers neer. Sla hun de wapenen uit handen. Leer hen de ootmoed. En leer hen uw genade, dat hun door haat verblinde ogen opengaan voor het kruis van uw lieve Zoon. God, zou dat waar zijn, dat u ook zulke beestachtig tekeergaande horden een plekje gunt in uw koninkrijk? We geloven het. En bidden u dan dat de christenen in hun reactie op dat afschuwelijke, mensonterende geweld iets van Christus laten zien. Sterk ze in hun lijden. Troost ze op een manier die niemand tot zijn beschikking heeft. Ken die verkrachte vrouwen, die radeloze moeders, vaders die niets meer voor hun kinderen kunnen doen. Bevestig ze in het vertrouwen op u. Heer, u bent God. Ik wil het waar maken. In de naam van Jezus. We beëindigen deze dienst met het zingen van gezang 141 uit de eigen bundel. Moge de Heer u altijd beschermen. Nadat wij elkaar zo die bescherming hebben toegebeden, mag ik u diezelfde zegen opleggen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.